Nadat de Joden tot de Heer zeggen: wij zijn Abraham's zaad en we hebben nooit iemand gediend, zegt de Heer ook nog in vers 37: ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. En dat is precies waar we het over gehad hebben. Voor het woord Gods is geen plaats bij degenen die zich beroepen op hun menselijke afkomst of op menselijke wijsheid. Kortom, die zich beroepen op religie, want daar komt het in de praktijk op neer. De Heer zegt vervolgens in vers 39: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen, maar nu zoekt gij mij te doden. Mij, een mens die u de waarheid gesproken heb, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Als zij Abraham's zaad zijn, zouden zij moeten wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Dat staat in, wat is dat, Romeinen 4, geloof ik. In elk geval, ze zouden zijn navolgers zijn. Maar dat zijn ze niet, zegt de Heer. Gij zoekt mij te doden, omdat ik u de waarheid gesproken heb. En daarvan zegt hij, welke ik van God gehoord heb. Dat is een van die, daarmee komen we terecht in een van die thema's waar we het wel vaker over hebben en die blijkbaar zeer omstreden zijn. Maar hier staat toch echt zwart op wit dat de Heer Jezus dat woord van God zelf gehoord heeft. Dat wil zeggen, het woord dat hij spreekt is het woord van God. En hij heeft het van diezelfde God, van zijn vader heet dat, inderdaad ontvangen. Zo is het in onze dagen ook. Want het woord Gods wordt gepredikt in onze dagen op grond van de Bijbel. Dat wil zeggen, wij hebben het van God ontvangen. En het is aantoonbaar op dezelfde wijze als bij de Heer Jezus, die inderdaad zijn tijdgenoten wees op de schriften. Het was niet zijn eigen autoriteit, het was niet zijn eigen leer, hoewel hij daar dikwijls toch van verdacht wordt. Maar het was niet zijn eigen leer, maar het was in tegendeel ontleend aan het geopenbaarde woord van God, de schriften namelijk. En dat is wat hier ook wordt aangehaald. En dus zegt hij, doe dan de werken uw vaders, vers 41. En zij zeiden, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben een vader namelijk God. Dat is ook een aardige natuurlijk, omdat de Heer Jezus veroordeeld werd, omdat hij God als vader beschouwde en hem ook als zodanig noemde en aansprak. En hier zijn het de Joden zelf die zeggen, wij hebben God als vader. Dus wat nou het verschil is, weet ik ook niet. En waar ze over vielen, weet ik ook niet. Maar religie is altijd vol hypocrisie, vol tegenstrijdigheden en dus vol huichelachtigheid. Wij noemen het ook fariseïsme, want we hebben het aan deze figuren uiteraard ontleend. Maar nog steeds beroepen zij zich op hun afstamming. En dan zegt de Heer wel, als God uw vader was, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Waarom herkent gij niet wat ik zeg? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Waarom niet? Want, dat is vers 44, gij zijt uit de vader de duivel. Dat is glasharde taal, maar dat is waarheid in het algemeen. Men kan weliswaar van Abraham afstammen, men kan ook schepsel God zijn. En in zekere zin, weet u wel, zijn alle mensen zijn broeder en hoe dat allemaal maar heten mag. Volgens de tamelijk klassieken langzamerhand. Kortom, men predikt het universele vaderschap Gods. Dat is de meer plechtige term daarvoor. Maar ik moet u zeggen, dat betekent helemaal niks. Want we kunnen er geen rechten op laten gelden. Het heeft geen praktische consequentie en dood gaan we toch. Dat betekent niks. Bovendien, dat begrip vader is natuurlijk een tamelijk breed begrip. Het heeft soms betrekking op de afstamming, maar lang niet altijd. En in deze bredere betekenis gebruikt de Heer het als hij zegt, gij zijt uit de vader de duivel. Hij zegt gewoon, God is niet uw vader, de duivel is uw vader. Waar vader betekent onder andere leraar, meester, onderwijzer, want die betekenissen worden in de Bijbel en in vele talen nou eenmaal aangegeven. Zegt hij wel, je luistert niet naar het woord Gods, maar je luistert naar het woord van de duivel. Dat was degene die zei, je moet wel eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads enzovoorts. En daar verwijst de Heer ook naar in ditzelfde vers, want hij zegt, gij zijt uit de vader de duivel en wil de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen, hetgeen ons verwijst naar Genesis 2, indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En toen kwam de Satan en die zei, nee, dat is helemaal niet zo, dan word je als God. Dan word je kennende goed en kwaad, enzovoorts. Maar hij is dus inderdaad de mensenmoorder van het beginnen. Hij is namelijk in de waarheid niet staande gebleven. En waarheid per definitie blijft staan. En als men de waarheid kent, zou men daarin blijven staan. Maar er staat, hij is in de waarheid niet staande gebleven, verwijzend naar wat wij noemen de val, de zondeval, wel te verstaan, van Satan zelf. Maar daar hebben we het verder niet over. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, en dat is altijd wat hij doet, per definitie, wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Uit zijn eigen, staat er. Vanuit zichzelf, vanuit zijn ego. Dat is wat hij zelf bedacht heeft. En wat hij dan misschien ook wel goed bedoeld heeft als hij het zelf bedacht, of niet? In elk geval, hij spreekt uit zijn eigen, waarmee wij gewaarschuwd worden, niet navolgers van Satan te zijn en onze eigen zogenaamde waarheid uit te vinden en te verkondigen. Maar wie dat wel doet, wordt hier door de Heer genoemd een kind van Satan. Nou ja, dat is ook niet nieuw, want eerder in de Bijbel lezen we al over adderen gebroed en dat soort dingen meer. En dat is precies dezelfde term. Dat wil zeggen, het is niet dezelfde term, maar dat heeft uiteraard precies dezelfde betekenis. Men is navolger van de duivel. Men weet dat er die hogere macht is, dat er God is, maar men trekt zich van hem niets aan. Men creëert zijn eigen ideeën, wereldbeschouwing, filosofie, handelwijze, wet, zogenaamde waarheid dan. Dat is wat het is. En daarom staat er ook, wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Hij heeft het zelf bedacht. Want hij is leugenaar, het woordje een bestaat immers niet, dus ik lees gewoon, want hij is leugenaar, namelijk of en de vader derzelfde. Met andere woorden, hij heeft het uitgevonden, op een of andere wijze. De Bijbel zegt daar niet al te veel over, maar dit moet duidelijk genoeg zijn. Hij is de uitvinder ervan, hij is degene die in de waarheid niet staande bleef en zijn eigen ideeën plaatste tegenover en beter nog boven die van God. En daar zitten we nog steeds mee. En het hele idee is, maar ik heb een artikel daarover niet geschreven, maar wel geplaatst in een nieuwe circulaire, gaat er inderdaad om dat die woorden van de slang tot de mens in die hof in de tijd, dat zijn nog steeds de woorden die tot in onze dagen tot de mens gesproken worden. En ze worden gesproken vanaf de christelijke kansels. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. En als we nou met z'n allen maar, en dan worden we vanzelf als God. Dan heb je God buiten geplaatst, buiten zijn eigen schepping. En vervangen door de gedaante van de mens, zegt Romeinen 1. En in Romeinen 1, daar lezen wij inderdaad die woorden die in het begin van de dag al zijn aangehaald, als ik me goed herinner. Want daar schrijft de apostel Paulus over de situatie van de wereld en hij verklaart waarom er behoefte is aan de prediking van het evangelie van Christus, de kracht Gods tot zaligheid. Waarom moet dat zo nodig? Vraagt men in onze dagen ook. Men zegt, mensen hebben toch al een godsdienst, die hoeven toch niet een andere, ze hebben er alleen. Enzovoorts. Hè? Waarom zouden we zending bedrijven? Enzovoort. In christelijke kring wordt daar over al jaren gesproken. Niet om met de zending te stoppen dus, maar gewoon omdat men dat al gedaan heeft en we moeten er alsnog een argumentatie voor hebben. Daar komt het tot neer. Waarom zouden we doen? Die mensen hebben toch al een geloof, heet het dan. Hè? Maar goed, maar Paulus zegt dat anders. Die zegt, waarom is dat nodig? Die prediking van het evangelie uit Romeinen 1, vers 16 en 17. Hij zegt, dat is zo omdat, want, vers 18, want de toorn Gods wordt nu geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, komma, die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En niet als die dat doen, maar de mensen doen dat, generaliserend gesproken. De vertalers hebben ervan gemaakt, nou ja, het geldt niet voor elk mens, want er zijn ook mensen die dat niet doen. Maar ik moet u zeggen, het vers generaliseert spreekt over de mensheid als zodanig en geeft de reden waarom het evangelie gepredikt wordt aan alle mensen alom. Handelingen 17. Dat is omdat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Hier zie je dat waarheid tegenover ongerechtigheid staat en dus dat waarheid synoniem is met gerechtigheid en dus met het onvergankelijk, dat wat staan blijft. Maar dat even terzijde. Het gaat erom dat de mens zich juist daarmee bezighoudt. Hoe komt het dat de wereld vol is met religie? Waar is dat voor? Wel, dat is voor ons toch niet zo moeilijk te beantwoorden. Dat is om de waarheid ten onder te houden. In ongerechtigheid. Men legt ongerechtigheid overheen. En waar ongerechtigheid tegenover waarheid staat, kun je voor ongerechtigheid dus ook gewoon invullen leugen. Zie? Men houdt de waarheid onder de leugen verborgen. En al die leringen van mensen, in de eerste plaats die religies, want dat worden geacht de hoogste leringen van mensen te zijn, die zijn leugens. Dat wil zeggen, ze hebben alleen maar tot doel om de waarheid te verduisteren, te verdonkeren manen. Zodat je nog altijd oploopt tegen de gedachte, als je iemand het evangelie predikt, dat je te horen krijgt van, ja, maar hoe kan ik nou weten dat wat jij predikt de waarheid is? Waarom hebben anderen niet? Waarom moet jij nou gelijk hebben en anderen niet? We hebben zo'n hekel aan die mensen die denken dat ze gelijk hebben. Maar ik denk altijd, ja, als je het hebt, heb je het. Hè? Ja. En bovendien, waarom niet, voor wat ons betreft, met de hand op maat. Wij hebben het niet zelf uitgevonden. Wij hebben het van de hand. Ik zeg altijd, ik heb het ook uit een boekje. Oh ja, welk boekje? Ja. Die van de Zakbijbelbond, zoals u begrijpt. Dan is het zo'n kleintje met van die hele kleine lettertjes. Maar niettemin, we hebben het uit een boek. We hebben het niet zelf uitgevonden. Het is ook onze verdienste niet. Zie? Maar waar het om gaat, is dat de wereld zich kenmerkt door het ten onderhouden van de waarheid. Men wil die God niet, want men wil die God niet dienen, staat er in de volgende verse. Men kent hem, men kan hem kennen, maar men wil hem niet kennen. En daarom worden we er anders overheen geplaatst. En dus zegt er, staat er in vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, zijn zij verijdeld geworden in hun overleggingen. Zij overleggen wel, maar het is leeg. Het heeft geen inhoud. Het gaat over niks. Hun onverstandig hart. Over aan hun intelligentie wordt hier eventueel niet getwijfeld, maar het is een onverstandig hart. Het is namelijk onverstandig om het woord Gods, om de waarheid af te wijzen. En daarom heet het onverstandig hart. Het is een soort beeldspraak uiteraard. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden en dus leeg. Zich uitgevende voor wijzen, de grote denkers, weet u wel, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen door de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. Ze hebben de mens tot God gemaakt. Ik weet wel dat men hier liefst leest dat het gaat om afgodsbeelden, maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat men de mens tot God maakt. En zelfs eventueel gevogeld en viervoetig en kruipende dieren tot God maakt. In onze dagen doet men dat ook trouwens. Dat is het hoogste wat er is. En dat is leven. Dat moet beschermd en opgebouwd worden. En wat die is meer zei. Alsof we niet alle weten dat het allemaal voorbij gaat. En alles sowieso uitsterft. Toch? En of we het mooi vinden of niet. Het heeft zijn charme en ik ben een natuurliefhebber, echt wel. Al vraag ik me soms af waarom, het is er ook allemaal moord en doodslag. Huh? eten of gegeten worden. Dus hoe mooi dat nou is, precies, dat weet ik ook niet. Maar het gaat wel voorbij. Het is van tijdelijke aard. Er zijn belangrijke dingen. En men zou het leven dat we in de wereld kennen niet stellen in de plaats van God. Daar gaat het om. Zie? Maar wat de mens doet is altijd per definitie de waarheid verbergen. Eromheen praten, bedekken, omkeren enzovoort. Daar gaat het altijd over. Dat is ook wat door Johannes, of in Johannes gezegd wordt, maar dan moet ik een paar hoofdstukken terug in Johannes, als van de Heer gezegd wordt dat hij het licht der wereld is. Maar dan staat er in vers 19 van hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, want er staat meerdere keren in ditzelfde Bijbelboek. Johannes 3 vers 19, dit is het oordeel, dat sluit heel goed aan trouwens bij Romeinen 1, dat we zojuist lazen. Het oordeel Gods, de toorn Gods wordt geopenbaard over die mensheid die de waarheid altijd probeert weg te werken. En als je zou vragen waaruit bestaat die toorn, dat oordeel dan, dan staat het hier in Johannes 3, vers 19, dit is het oordeel, dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar, vertel het en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat is het hele punt. Men wil de waarheid niet kennen omdat het te veel consequenties heeft. Al was het maar omdat de waarheid de mens zo zonder meer voor 100% veroordeelt. Dat is niet prettig. Aan de andere kant moet ik u zeggen, als het dan een boek is dat geacht wordt wijsheid te bevatten op een of andere wijze, klassiek boek zoals de Bijbel, als het dan een boek is dat inderdaad begint met de mens zo zonder meer voor de volle 100% te veroordelen, dan moet je wel constateren dat het het woord van God is. Is toch niet de mens die dat bedenkt, of wel? Want als er met de mens niks aan te vangen is, omdat hij gewoon 100% niet deugt, wat heb je daarna dan nog te vertellen? Wat voor opbouwens heb je dan nog te vertellen? Bovendien, wie wil er naar luisteren? Wie denk je dat je meekrijgt? En de aardigheid is dat de Bijbel precies dat boek is, dat daar ook meteen op de eerste bladzijde mee begint. Vandaar dat men altijd zijn best gedaan heeft om de eerste bladzijde van de Bijbel weg te redeneren als historisch onbetrouwbaar en meer van dat soort dingen meer. Maar daar gaat het nou juist over. Het begint met de mens te veroordelen en het blijft dat ook doen tot in openbaring aan toe. Het biedt alleen een alternatief. Alternatief van eeuwig leven, het leven van een nieuwe schepping, dat er is in Christus uiteraard. Maar niettemin, het oordeel dat waaronder de mens leeft vandaag is dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zij wilden dat licht niet. Dat is wat er gebeurd is en wat de historie, de Bijbelse historie, maar wat gewoon de historie dan ook inderdaad bewijst. Waar het om gaat is namelijk dat de volle waarheid van het woord Gods tot uitdrukking kwam uiteindelijk in en met de komst van de Heer Jezus Christus en ook gepredikt is geworden vervolgens door de apostelen. En men wil het weliswaar niet horen, maar mijn Bijbel zegt dat in de dagen van de apostelen het evangelie gepredikt is geworden over de hele aarde en aan alle volken. Dat het daar trouwens ook wel vrucht droeg, maar dat in het algemeen de mensheid, de volkeren, er niets van moesten hebben. Zo wordt het beschreven. En vandaar dat het evangelie in de praktijk de oproep is aan individuele mensen om die wereld achter zich te laten. En dus worden wij verzameld uit de volkeren tot één volk voor zijn naam. Want, en dat was weer Romeinen 1, God heeft nou eenmaal de wereld losgelaten. Waarom? Omdat de wereld te kennen gegeven heeft, in het algemeen de volkeren hebben te kennen gegeven dat zij dat licht niet blieven. En dat waar het woord van God gepredikt wordt, het altijd ondergesneeuwd wordt door allerlei menselijke filosofie, dingen die men zelf bedacht heeft enzovoort. Mensen worden geacht het beter te weten dan God die zich aan die mens openbaart. En u weet het vervolg op het verhaal, het vervolg is dat het licht dus uit de wereld verdwenen is. En nog verder vervolg is dat er weliswaar licht schijnt, maar niet in de wereld, maar in onze harten. Dat is 2 Korinthe 4 vers 4 waar het letterlijk staat. God heeft God die gezegd u dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Maar in de wereld hoef je dat niet te zoeken, want men heeft er geen belang bij. En vele gelovigen in de praktijk ook niet. Omdat zij zichzelf belangrijker vinden dan de Heer en de Heer graag willen toelaten in hun leven, in die zin dat hij hun helpt bij het realiseren van hun eigen plannen en ideeën enzovoorts. En dat is natuurlijk een heel algemeen bekende prediking. En toch is hij niet waar. Ik bedoel, er zit wel een kern van waarheid in, maar als zodanig is het volstrekt onjuist. De Heer komt ons niet helpen bij onze activiteiten enzovoorts. En de Heer helpt ons ook niet bij het ontwikkelen van een levens- of wereldbeschouwing. Integendeel, hij reikt er ons gewoon zwart op wit in de Bijbel 1 aan. En hij roept ons op om die oude mensen, die oude wereld niet te tellen. En ons levens aan hem ter beschikking te stellen. Opdat zijn woord en daarmee zijn waarheid in ons tot ontwikkeling zou komen. Dat wil zeggen in ons gerealiseerd zou worden. Dat is de bedoeling. En daartoe komen wij tot geloof. Maar dat is ook precies het werk dat de Heer in onze dagen doet. Als ik even voor het gemak dan nu maar blijf in ditzelfde Johannes-evangelie, dan zou ik vervolgens terechtkomen in Johannes hoofdstuk 14. Nou ja, vanaf Johannes 14, waar de Heer immers zegt dat hij zou heen gaan. Dat is een discipel achter zou laten. Maar dat hij zenden zou, of de Vader zou bidden, dat hij zenden zou, maar allebei staat er, de geest der waarheid. U vindt de uitdrukking in Johannes 14, vers 17. Na de andere trooster, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u wezen. En later in vers 26 staat de term weer, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, dezelfde uitdrukking, en daarna weer in hoofdstuk 16, één bladzijde verder, in vers 13, beginnen bij vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen, dat wil zeggen nu nog niet dragen, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Kortom, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dan gaat het om de verdere openbaring uiteraard van het woord Gods, in de eerste plaats natuurlijk door het werk van de nieuwtestamentische profeten en apostelen die de nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven hebben, historisch althans. Maar het is niettemin het werk van de geest die immers het woord Gods en daarmee de waarheid openbaart. Maar het is een werk dat die geest doet niet aan de wereld als zodanig, maar integendeel aan ons als gelovigen. De geest der waarheid. Want God is de waarachtige God. Hij is de waarheid. Daarom is zijn woord de waarheid. En via zijn woord wordt die waarheid aan ons bekendgemaakt, opdat wij daar deel aan zouden krijgen uiteraard. En daarom wordt heel de Bijbel, alle Bijbelboeken, worden beschreven als door de geest Gods voortgebracht. Theopneustos. Wat is het? 2 Johannes 3 vers 16 geloof ik. Maar anders in ieder geval door de geest Gods geïnspireerd, want daarin wordt de waarheid inderdaad aan ons geopenbaard. En die waarheid zou in ons zijn. Ik druk u op het hart, neem een concordantie, zoek het woord waarheid op. Alle schriftplaatsen gewoon in die Bijbel, en als dat te veel is, begint u gewoon met het Nieuwe Testament. Dan heb je, ik geloof 215 schriftplaatsen of zo, maar dat moet toch te doen zijn om die achter elkaar te lezen. Kijk waar het woord waarheid gebruikt wordt, wat het doet, wat het is en wat het niet is, enzovoorts. Zelfverhelderend. En dat het dan vrijmaakt, dat zal duidelijk zijn. En ik sla meteen een bladzijde om. Dan kom ik terecht in Johannes 17 namelijk. Waar de Heer Jezus bidt voor ons. Dat wil zeggen, voor zijn discipelen. Maar via deze situatie waarin de Heer bidt voor zijn discipelen, wordt uitgebeeld hoe de Heer Jezus zelf bidt voor ons, zoals het later in Romeinen 8 staat en eventueel in Hebreeën 10. Hij bidt voor ons. Dat wil zeggen, die discipelen zijn hier de uitbeelding van de gemeente. En wat de Heer over die discipelen zegt in verband met de jaren die komen gaan, is uiteraard gewoon van toepassing op ons. En daarom staat er in vers 13... Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Maar waar het over gaat is dat woord. Daar waar men het woord Gods ontvangt, hoort men niet meer bij de wereld. Per definitie niet. Want per definitie is in de wereld voor het woord Gods en voor de waarheid geen plaats. Zie? Daarom hebben al die discussies ook nooit enige zin. Zie? Wat we zouden doen, wat de gemeente zou doen, is het woord der waarheid prediken. Niet discussiëren. Echt niet. Ga uit in de wereld, predik het evangelie, roep het van de daken, bazuin het uit en wat voor uitdrukkingen er maar voor gebruikt mogen worden, maar nooit stel het ter discussie, ga erover praten met iemand of iets dergelijks. Het heeft namelijk geen enkele zin, het staat vast, het staat niet ter discussie. Het is alleen een prediking. En als men niet bereid is wat aan te nemen, dan komt men nergens. Dat is waar het over gaat, en zoals voor u en mij tot vandaag nog steeds zo. Wij zouden luisteren naar het woord Gods, maar het staat niet ter discussie, uiteraard. Als de Bijbel het zegt, dan is het zo. Er zijn sommige dingen waarvan je je afvraagt, ja, leert de Bijbel dat nou wel of niet? Oké, daar kun je met elkaar over praten, maar ervan uitgaande dat je gelooft wat de Bijbel zegt. Daar gaat het om. Zie. Ik heb hun uw woord gegeven, maar de wereld heeft ze gehaat. Want ze zijn niet van de wereld. Daarna vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van degene die de God deze wereld is, die de overste deze wereld is. Hij heet hier Den Boze. Dat is iemand namelijk. De leugenaar van de beginnen. Degene die zijn zogenaamde waarheid, zijn leugens, legt over de waarheid heen. En voor ons geldt precies hetzelfde. Ik beschouw het nog steeds als een wonder in de eerste plaats. En daarna als een voorrecht dat wij dat woord Gods hebben. Dat die Bijbel vrij verkrijgbaar is. Hè? Niet meer op een zwarte lijst staat. Zodat je meteen gevangen gezet wordt of ter dood gebracht wordt als je zo'n ding in huis hebt, zal ik maar zeggen. Dat is een wonder hoor. Nou, anders kijk ik de geschiedenis nog maar eens na. En dat wij hier op gewoon een zaterdag bij elkaar kunnen komen en kunnen spreken over de Bijbel. Zonder dat er een leger van christelijke boeren en tuinders, van de bond zal ik maar zeggen, met dorsvlegels en hooivarken ons bedreigt. Ik bedoel, dit is Nederlandse geschiedenis dus, hè? Dat gewoon zo gebeurde. Hè? En dat de overheid zich er niet mee bemoeit, meer. Dat is nog maar enige tientallen jaren zo trouwens. Ik weet niet eens hoe lang dat is eigenlijk, maar dat is nog niet zo lang. Hè? 18 zoveel? Nou ja, 100 jaar dan. 150 jaar, ik kan mij het schelen. Maar dat is dus nog maar kort dat dat zo is. Zie? En dat is dus een wonder. En de strijd waarin wij staan, en daarover hebben we het onder andere in onze conferentie in Woepertaal gehad. De strijd waarin wij staan is altijd een strijd voor die waarheid, om die vast te houden. Niet om hem tot stand te brengen en ook niet om ons gelijk te krijgen, maar om hem te bewaren. Dat er niks anders overheen komt, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat er niet ondergesneeuwd wordt door wat dan ook. Maar goed. Dat gebeurt en dat in de eeuwen door er altijd oprechte christenen geweest zijn, mag gerust een wonder heten. Eerst werden ze vervolgd door officieel de wereld. Nou ja, ik ben geneigd te zeggen, eerst werden ze vervolgd door de Romeinse keizer en later werden ze vervolgd door de Romeinse paus. Schiet niet echt op, maar ik bedoel het zo redelijk niet. Maar het is wel altijd zo gegaan hoor. En dat het toch nog bestaat, dat mag gerust een wonder heten. Maar dat komt omdat de Heer zijn werk doet. Anders was het christendom al lang uitgeroeid. uiteraard. Mede omdat het een leer is die niet naar de mens is. Wie zou daar nou belang bij hebben? En als het dan ook nog bestreden wordt, met wapens zal ik maar zeggen, om het netjes te zeggen, ja, hoezo zou dat ingang vinden? Dat op zich, voor de filosoof zeg ik dat, dat op zich bewijst dat het wel degelijk om de waarheid gaat en dat het gaat om Gods woord en Gods werk. Hebben die ook nog? Nou goed. Maar hier staat het ook. Ik bid niet dat geen uit de wereld wegneemt. De bedoeling is niet dat we ons afzonderen in een klooster gaan. Of dat we met z'n allen emigreren naar een onbewoond eiland en daar onze eigen leefgemeenschap stichten. Zoals velen in de loop der eeuwen gedaan hebben. Met goed recht hebben ze het soms gedaan. En soms was het wel erg verstandig, moet ik u zeggen. Maar het is niet de regel. Het is niet zoals het zou moeten in elk geval. Ik bid niet dat geen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart voor die macht van de God, deze eeuw, de overste deze wereld, van de boze namelijk. Zij zijn namelijk niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. En dan dus, dit was het negatieve, hè, bewaren worden van, en dat ze niet, enzovoorts. En nu het positieve, heilig ze in uw waarheid. Terwijl heiliging natuurlijk de betekenis heeft van afzondering tot de dienst aan God. Dat zijn in het Nederlands twee dingen, maar dat woord drukt beide tegelijk uit als één ding. Een zaak die niet te scheiden is. Dat wil zeggen, heilige is apart zetten, leren wij altijd, maar het is maar een deel van de waarheid. Het is het wijden aan de dienst aan God. Want hoe dan ook, broeders en zusters, wij mensen zijn geschapen wezens, wij zijn dus per definitie onderworpen aan een hogere macht die wij dus zouden dienen. Nou ja, dat is politiek niet correct wat ik dan allemaal zeg, maar zo is het wel altijd geweest en het zijn ook Bijbelse beginselen. En dus, wij worden afgezonderd van de wereld, opdat we niet de overste deze wereld zouden dienen... maar opdat we God zouden dienen. Kortom, elders staat, gij die bekeerd zijt van de afgoden om de levende God te dienen. Zie, daartussen zit niks. Het is vanuit het een naar het ander. U weet wel, het is hetzelfde als wederstaat de duivel, kortom, onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Niet maar wederstaat de duivel, maar onderwerpt u dan goden. Daarmee wederstaat men de duivel, want het is of het een of het ander. En of u het leuk vindt of niet, 2 Korinthe 7 vat het samen en zegt, nou ja, een dienstknecht zijn we toch. Slaaf zijn we toch. Maar we zijn een slaaf van deze wereld, de machten die daarin werken. En daar hadden we niet echt voor gekozen, dat is ons aankomen waaien, dat is onze natuurlijke positie. En het leidt tot niks. Maar we zouden daarvan verlost worden en uit vrije wil ons onderwerpen aan hem die de waarheid verpersoonlijkt. En hem die de waarheid is dus, opdat we hem en daarmee de waarheid zouden dienen. En uit vrije wil, en dat is vrijheid uiteraard, dat is wat het is. Ik denk altijd, ik dien de Heer, maar ik heb er zelf voor gekozen. Ik ben blij te mogen doen. Het is niet een lolletje, maar daar gaat het ook niet over. Wat is er nou wel een lolletje, heb ik laatst gehoord van een dat mag ik niet zeggen. Je bent hier niet de wereld voor je lol. Nou ja, dat is dan misschien zo. Maar het is toch wel aardig als je in staat bent, als je de vrijheid hebt om te kunnen doen wat je wil doen. En wat dat betreft zijn wij in onze tegenwoordige tijd en ook cultuur gezegende mensen. Ik bedoel, wij kiezen voor de Heere Jezus uit vrije wil en we kiezen hem te dienen. En hij verlost ons van die oude wereld met zijn banden die nergens toe leiden enzovoorts. Heilig ze in uw waarheid, bid de Heer tot zijn Vader. En ik zeg altijd, als een gebed van Jezus Christus niet meer verhoord wordt, ja, dan hoeven wij ook niet te bidden in de naam van de Heere Jezus Christus, want dat wordt dan zeker niet verhoord. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat dit gebed dus verhoord wordt. En dat God dit werk doet. Dan wel dat de Heer Jezus Christus dat doet, want God doet het op het gebed van de Heer, maar God stelt de Heer Jezus aan om het ten uitvoer te brengen, zoals altijd. Dus hij doet het. Hij heiligt ons. Maar hoe dan? Heilig ze in uw waarheid. Het is weer het eind van alle discussie. Er zijn christenen genoeg, ook in onze dagen, die hebben uitgevonden dat wij de Heer moeten dienen. Daarna hebben ze ook uitgevonden hoe wij dat moeten doen. En ze hebben ook uitgevonden hoe wij dat moeten leren. Dat wil zeggen, ze weten precies hoe wij zo ver kunnen komen dat wij de Heer gaan dienen. En zij prediken dat wij heiligen moeten worden. Wij moeten geheiligd worden. U weet wel, toch? En eerlijk gezegd, als ik niet achter de lessenaar sta, overigens zeg ik het zo hard helemaal niet. Maar ik meen het voor de volle 100%. Eerlijk gezegd, ik heb daar geen boodschap aan. Natuurlijk moeten wij geheiligd worden, was de bedoeling, want het is een overeenstemming met de wil en het gebed van de Heer Jezus Christus. Maar het hele punt is, Hij zou dat doen. Heb je dat? Heilig ze in uw waarheid, bidt de Heer Jezus, niet tot zijn discipelen, heiligt u. Hij bidt het tot God en zegt, heilig ze, heilig de discipelen. En hij zegt erbij hoe het gebeuren moet, want hij weet hoe het gebeurt. Omdat hij het zelf aan hun lijve heeft ondervonden. Heilig ze in uw waarheid. Alsof er nog een andere waarheid zou kunnen bestaan dan zijn waarheid. Maar goed, het is voor alle duidelijkheid. Er is er maar één, dat is Gods waarheid. Daardoor wordt een mens geheiligd. Hoe wordt een mens bekwaam gemaakt, om de Bijbelse term te gebruiken, tot de dienst aan God onder het nieuwe verband? 2 Korinthe, hoofdstuk 3, geloof ik. Onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hij doet dat. Spelen wij daar dan geen rol in? Jawel, jawel, hij doet dat namelijk in of door, maar dat is een zwakkere vertaling eigenlijk. Maar hij doet het in of door zijn waarheid. Namelijk, naarmate wij de Heer Jezus volgen, dat wil zeggen, naarmate wij zijn woord bewaren, leren wij de waarheid verstaan, en die waarheid zal ons, ja, daar zat ik op te wachten. Ik denk, er komt eerst die andere, maar ik wacht voor even. Die waarheid zal ons heiligen, staat hier. Heilig ze in uw waarheid. En Johannes 8 zegt dat we door die waarheid vrijgemaakt zouden worden. Maar dat is nou net precies waar het om gaat. Want wij zijn vrijgemaakt van de dienst aan deze wereld en de God deze wereld. We zijn vrijgemaakt van de wereld en geplaatst in de dienst aan God. En die bekwaamheid die komt tot stand door die waarheid. Die ons gepredikt is, die we aanvaard hebben, die we ons eigen maken, die we proberen te verstaan, waarvoor wij ook de Heilige Geest hebben ontvangen, de Geest der waarheid, opdat hij ons in heel de waarheid zou leiden enzovoorts. En daardoor worden we bekwaam gemaakt tot de dienst aan God, maar dat is hetzelfde als heilige. Heilig mij, de zonen van Aaron, betekent gewoon, maak hen bekwaam tot de dienst, rust hen daartoe uit, opdat ze het priesterambt zouden bedienen, onder het oude verbond bijvoorbeeld. Zie? Het gaat niet over wat anders, het zijn alleen andere termen. Heilig ze in uw waarheid, en voor alle duidelijkheid, dat is uw woord. Uw woord is de waarheid. Als het zo is, broeders en zusters, dat er een proces van heiliging verwacht wordt in het leven van de gelovigen, dan moet ik u zeggen dat dat naar de Bijbel, volgens Bijbelse gedachten, alleen tot stand komt door de inwerking van het woord van God. Dat zou wonen in onze harten, in onze inwendige mens. Dat wil zeggen, dat woord zou in ons zijn en het zou ons bewustzijn bepalen. Het zou onze gedachten bepalen. Het zou onze interessesfeer bepalen. En het zou in laatste instantie ook onze beslissingen bepalen. De richting die wij kiezen. Enzovoort. Wat we doen en laten. Voortkomend uit dat wat wij ons eigen gemaakt hebben. Of anders gezegd, voortkomend uit dat wat de Heer ons gegeven heeft in zijn woord. Er is maar één ding waardoor de oude schepping tot stand kwam. Er is ook maar één ding waardoor de nieuwe schepping tot stand kwam. Dat is door het woord Gods. Nou, dat is Johannes 1, vers 1 en 2, enzovoort. En er is maar één ding waardoor men zijn pad rein kan bewaren in deze oude wereld. Bedank op Psalm 119, dat is door het woord Gods. En er is ook maar één ding waardoor wij ons pad rein kunnen bewaren als nieuwe schepselen, als eerstelingen van die nieuwe schepping. Dat is nog steeds gewoon door dat woord Gods. En het werk van de Heer is dat hij zijn woord in onze harten plant. Met de woorden van Jacobus, opdat dat woord onze zielen zou zalig maken. En als u dan bedenkt dat eeuwenlang binnen het christendom officieel de Bijbel een verboden boek was, dan begrijpt u wie in werkelijkheid het hoofd was van die organisatie. Hè? Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Ik bedoel, niet om lelijk te doen tegen iemand waar het over gaat. Die mensen zijn al lang overleden. Kortom, die zien we niet meer, of wel, en daar hebben we het er wel over. Maar vermoedelijk niet, denk ik. Maar vooruit, het doet ook weinig ter zake. Je kunt toch die feiten gewoon vaststellen. Niet om te zeggen, in het verleden hebben ze het allemaal verkeerd gedaan, want ze deden het niet allemaal verkeerd. Maar aan de oppervlakte, aan de buitenkant, altijd wel. Het ging altijd maar om weg met die waarheid. Stel je voor dat al dat gewone volk, de pauvre peuple zeg ik altijd, maar dat het gewone volk ineens heilig zou moeten genoemd worden. Hè? Men heeft er nog een andere methode voor gevonden. Men is mensen heilig gaan verklaren, om te voorkomen dat alle gelovigen zich als heiligen zouden beschouwen, hoewel de Bijbel de laatste leert. Heb je dat nog? En voor alle zekerheid heeft men bovendien alleen diegenen heilig verklaard die al overleden waren, uiteraard. Zodat het voor het praktische leven toch van geen enkel nut meer is. He? Zodat er niemand hier is die heilig is. Daar komt het in de praktijk op. Daar kun je wel moeilijk over doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Wat ik gisteren trouwens ook nog las. Ja, gisteren. Bij die kerkvaders, weet je wel. Er was er één. Het was... Ik geloof zelfs dat het Luther was. Maar, nou ja, misschien ook niet. Maar er was er een die schreef over, ja, en in die kerk hebben ze priesters aangesteld. En dat is op zich niet helemaal verkeerd. Want als gelovigen zijn, als echt christenen zijn, dan zijn zij priesters. Dus kun je ze ook als zodanig aanstellen. Maar het is gebeurd met het idee dat degenen die niet als priester worden aangesteld, dus geen priester zijn. En dat is een misverstand. Want staat, ik weet niet meer wie het was, Henk. Al die moeilijke namen kan ik niet onthouden. Een van die oude kerkvaders die schreef dat al. Die zei, ja, dan hebben ze mensen tot priesters gemaakt. Maar daarmee ontkent men het algemene priesterschap van elke gelovige. En toen werd er gezegd, stel dat er stel leken, want er is geen kerkfiguur bij. Stel leken terechtkomt op een onbewoond eiland of in de woestijn of weet je veel, ergens verdwaald en er is niemand anders enzovoort. En er moet iemand gedoopt worden. Ja, wie moet het dan doen? Want er is geen priester bij. Wel zegt hij, dat kan iedereen doen. Liefst iemand die door de anderen ook als zodanig geaccepteerd wordt. Dat kan iedereen doen. Fundamenteel zijn alle gelovigen priesters. Het enige verschil is de wijze waarop dat ambt gepraktiseerd wordt. De wijze waarop men verantwoordelijkheid draagt. Maar de Bijbel zegt, alle gelovigen zijn priesters en hebben een priesterlijke verantwoordelijkheid enzovoort. Dat is ook zo. Maar ja, het is altijd een probleem geweest. Men heeft het aan de kant geschoven. Opdat het woord Gods zijn reinigende, heiligende, vrijmakende werking niet zou vervullen. Enzovoorts. Vandaar dat de discussie 20 eeuwen lang al gaat over wie de baas is over de christenen. Wie rechten heeft, wie rechten kan laten gelden, wie het gezag kan laten gelden. Tot in de kleinste vrije kringen aan toe, ook vandaag, ook in Nederland, is dat nog steeds aan de orde. Wie is de baas? Terwijl één tekst zegt, want dat moet meer dan genoeg zijn, gij zijt allen broeders en er is maar één uw meester. Ik geloof trouwens dat die oude kerkvader ook bijschreef dat voor zover gezag moest worden uitgeoefend in de kerk, moest de Heer dat zelf doen. Of de Heilige Geest, de voelde maar heten, enzovoorts. Daar is ook een term voor, had hij een Latijnse term voor, uiteraard. Want alles is altijd in wetenschappelijke termen verpakt geworden. Maar dan denk ik, kijk, dan hoor je het ook eens van een ander. We zijn niet de eerste die dat soort dingen leren. Zo werkt het nou eenmaal. Niet omdat wij vinden dat het zo moet werken, maar de Heer heeft gezegd wat hij zou doen en hij doet het. Hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij maakt ons vrij. En u begrijpt waar het de werking is van de waarheid en daarmee van uw woord, dat de waarheid is uit Johannes 17, vers 17, wil zeggen dat pas als wij vrij zijn, zijn wij geheiligd en bekwaam tot de dienst aan de Heer. Maar meestal bij ons gaat dat in grijstermen. En dus naarmate wij vrij zijn of vrij worden, worden wij bekwaam tot de dienst aan de Heer. Wij moesten vroeger zingen, mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. En ik heb jaren gedacht, hoe moet dat in vredesnaam? Dat hoefde ik niet te denken, dat wist hij hoe dat moest. Zie, daar gaat het maar om. Hij doet zijn werk. Wat daarvoor nodig is, is dat men in de vrijheid geplaatst wordt. Dat men afstand kan nemen van al die menselijke conventies en overleggingen, inclusief de christelijke conventies of wat het ook wezen mogen. Daar gaat het om. En naarmate men zich onderwerpt aan het woord Gods, ten koste van al het andere, ik bedoel gewoon in plaats van al het andere, anders denkt u dat het iets kost, dat is niet zo, hè. Maar naarmate dat gebeurt, naar die mate, wordt men bekwaam gemaakt tot de dienst. En daar is het ook voor. Onze verlossing, dan kom ik weer helemaal terug naar de basis, onze verlossing heeft niet maar tot doel om onze gezellige oude dag in de hemel te verzekeren. Onze verlossing heeft tot doel dat we de Heer zouden dienen. Want zolang wij in banden zijn, zolang wij leven in de dwangneurotische praktijk van de religie, zijn we niet bekwaam voor de dienst aan de Heer. Dan hebben we een andere meester die wij dienen. Het dient tot niks, maar we dienen. En daar moeten wij van verlost worden, opdat we in de vrijheid onze Heer zouden dienen. Dat die vrijheid soms ook een tamelijk eenzame aangelegenheid is, dat is waar. Dat het aangezien kan worden voor arrogantie, omdat men zich dan distancieert van de beginselen, tradities waaraan heel de mensheid is onderworpen. Ja, dat is wat er gebeurt. Dat is een misverstand en dat kun je ook niet uit de weg ruimen. Maar zo is het nou eenmaal. Wat we zouden doen is inderdaad buiten de lijn stappen en inderdaad onze harten openstellen voor dat woord Gods dat in ons zijn werk zou doen. En daarna zeg ik, maar het is niet maar dat woord. Het woord is dan nog maar het middel, want in werkelijkheid, het is de voortbrenger van het woord der waarheid die via dat woord der waarheid zijn werk in en aan ons doet. Broeders en zusters, de Heer heeft veel om ons te geven. Dat is inderdaad zo. Maar de enige manier om het te ontvangen is langs deze weg. En we hebben het niet over dingen voor de uitwendige mens, maar we hebben het over de inwendige mens. Dat is wat hij ons zal geven. Nieuw, eeuwig leven, het leven van Christus. En het komt alleen maar tot ons in dat woord dat de waarheid is. En dat maakt ons vrij van al die lasten waaronder een mens nou eenmaal van nature gebukt gaat. En mocht het niet van nature zijn, dan is het hem wel door de menselijke traditie opgelegd. Ik waarschuw u ervoor. Niet omdat ik wat tegen menselijke vermogens heb of tegen menselijk denken of wat dan ook. Het enige wat ik zeg is dat het op een veel lagere plaats staat dan de Bijbel, dan het woord van God. Dat is het enige. Verder zeg ik toch maar een keer erbij, ik heb respect voor alles wat een mens tegenwoordig kan en wat hij kon, ook in het verleden zal ik maar zeggen. Heus waar, ik ben op heel wat mensen jaloers geweest en soms nu nog, om wat zij konden of om wat zij kunnen. Daar heb ik alle respect voor. Maar neem niet weg dat het gaat om zaken die op een veel lager niveau staan, ver onder de waarheid. En daar gaat het om. Het zijn dingen die voorbij gaan. Dat fundamenteel niet wat verkeerds aan, zolang ze maar niet geplaatst worden boven het woord dat God tot ons spreekt. En ik hoop dat u dat bij u draagt en beseft waar het om gaat. Niet om een discussie, niet om een gelijk dat aan onze kant staat en dat we moeten zien te verwerven of zo. Maar waar het om gaat is simpelweg dat we rein staan tegenover de Heer, onbevangen naar hem luisteren en dus worden als de kinderen. En dus luister naar het woord van God, omdat we erfgenamen zouden zijn van zijn koninkrijk. Zullen we danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ons bewust mogen zijn dat u een werk aan ons begonnen hebt. Dat u voleindigen wilt tot op de dag van Jezus Christus. We danken u dat we uit uw woord mogen leren dat het uw wil en uw werk is om ons te heiligen. Opdat we door uw woord geheiligd zouden zijn in Christus en met hem verbonden. Dat ene volk zouden zijn wat u verzamelt uit de volkeren uit een duistere wereld. Voor uw naam, opdat wij u zouden dienen onder leiding van onze heiland en hoge priester. We zeggen u dank dat we daarbij ook weer bepaald mochten worden deze dag. En dat wij daadwerkelijk in alle vrijheid bij elkaar mogen en kunnen komen om dat woord dat wij hebben te openen, opdat u door dat woord tot ons zou spreken. Omdat we ons bewust zijn, Vader, dat dat woord onze levens veranderd heeft en nog steeds verandert. Omdat dat woord ons onttrekt aan de slavernij der verderfenis, waaronder de natuurlijke mensen ook wij gebukt gingen. Maar we danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Dat we uit uw woord mogen leren wat we nooit zelf hadden kunnen ontdekken of bedenken. Dat u ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van de nieuwe schepping. En daarmee gemaakt hebt zelfs tot hemelburgers. Omdat we zouden delen in uw hemelse heerlijkheid. We danken u te mogen weten dat u dat werk doet. Het begonnen hebt en ook daar vandaag aan bouwt. Opdat we veranderd mogen worden naar uw beeld. Dat we niet meer het beeld van de aardse mens zouden dragen, maar het beeld van uw Zoon in Christus gelijkvormig zouden worden. En we bevelen ons daarom bij u aan, opdat dit gebed van de Heer Jezus alsnog vervuld mogen worden aan een ieder van ons. En wij bekwaam gemaakt mogen worden voor die dienst waartoe u ons geroepen hebt. Wij danken u dan aan uw hand te mogen leven. In de wetenschap dat wij niet horen bij deze oude wereld, maar niettemin reeds nu deel uitmaken van die volkomen en voltooide nieuwe schepping in Christus Jezus. Amen.